mensen teleurgesteld zijn, ook mensen thuis. Lees het boekje nog een keer of bestel het. Boosheid. Bijbelse inzichten. We gaan lezen. Efeze 4. Efeze 4, vers 26 en 27. Want er is heel veel boosheid. En de Heilige Geest wil ons ook daarbij helpen. Maar daar komen we in de preek nog wel op terug. En Efeze 4 is een brief die is echt bij uitstek geschikt voor de kerk. Het is een brief die op de kerk gericht is. Er staan heel veel informatie in. Maar wij gaan naar Efeze 4, vers 26 en 27. En dan lezen we twee versen. Paulus schrijft: geraakt u in toorn, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. En geef de duivel geen voet. Toorn is een ander woord voor boosheid. Boos zijn. Nou, boosheid is een emotie die we allemaal kennen. En de factoren die een boosheid kunnen veroorzaken in ons leven, die zijn legio. Legio, niet te verwarren met Lego, maar ook Lego kan je boos maken. Vooral als je kind het weigert het op te ruimen. Boosheid is op zichzelf geen zonde. Boosheid is geen zonde. Soms wordt het gedacht, boosheid is een zonde. Oh, hij is boos, dat is zonde. Boosheid is geen zonde. Paulus zegt ook niet, wees niet boos, want dan zondig je. Dat zegt Paulus niet. Hij zegt, als je boos wordt, zondig dan niet. Met andere woorden, je kunt boos worden. En hoeveel weten dat God ook boos wordt? En was. En God zondigt niet. Jezus was boos. Lees de evangelie maar, dat gaan we ook doen. Markus 3, vers 1 tot en met 6. Jezus was boos, regelmatig, maar hij zondigde niet, voor alle duidelijkheid. Markus 3, vers 1 tot en met 6. En hij ging opnieuw een synagoge binnen, en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten op hem, dat zijn de fariseeën, de schriftgeleerden, en de sadduceeën, en zij letten op hem... of hij op de Sabbat genezen zou om hem te kunnen aanklagen. En hij zeide tot de mens met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. En nadat hij hen zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom zich met toorn had aangezien, zei hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte haar uit, en zijn hand werd opnieuw gezond. En de fariseeën gingen heen en pleegden terstond met de Herodianen overleg tegen hem, ten einde hem om te brengen. Hier staat zoveel in, het is ongelooflijk. Over elk steentje heb ik de behoefte om te preken, maar dat wordt te verwarrend. Maar we zien hier dat Jezus de menigte rondom met boosheid, orge, had aangezien. Orge is Grieks zelfstandig naamwoord voor verontwaardigde boosheid. Van verdraait nog aan toe. Waarom zien jullie het niet? Waarom zijn jullie niet begaan met die man met zijn verschrompelde hand? Waarom let je op die regeltjes? Waarom snap je niet waarom de Sabbat door mijn vader is ingesteld? Dat mensen tot rust komen. Religieuze mensen hebben ervan gemaakt dat je je kapot verveelt op zondag. Maar dat is nooit de bedoeling geweest van de Sabbat. Kijk wat die religieuzen doen. Religieuzen hebben de Heilige Geest niet. Ze konden niks anders bedenken toen Jezus die verschrompelde hand van die man genees had. Zeiden ze niet, wauw man, geweldig voor je. Man, je hand is weer gaaf en gezond, je kunt hem weer gebruiken, je kunt geld verdienen. Ze zochten een gelegenheid om hem te vermoorden. En vandaag de dag is het nog niet anders. Je hebt miljoenen religieuze mensen die niet weten wie God is, die niets van de Heilige Geest weten en die daar derhalve ook moorddadig zijn en die hun regeltjes zo belangrijk vinden dat ze mensen ervoor doden. Nou, als je op dat niveau bent aangekomen, zit je er helemaal naast. Jezus was vaker kwaad, herinneren we ons nog niet letterlijk natuurlijk, we waren er niet bij, maar het verhaal van de reiniging in de tempel. Toen hij ontdekte hoe dat wat van God was tot een commerciële bende was geworden. Hij keerde de tafels om. Dat deed hij echt niet heel beheerst hoor, zo van... Dat ging woest. Hij maakte een zweep van touw. En echt niet om die dieren zo weg te jagen, zo van foei, foei. Hij ranselde ook de mensen niet de tempel uit. Ik heb regelmatig met communistische mensen te maken gehad op mijn werk. Geweldige mensen, zo rood als een kreeft, figuurlijk. Fanatiek. En die zeiden, ja, ook Jezus ranselde de mensen met een zweep de tempel uit. Ik weet niet welke vertaling jij hebt, maar dat staat er niet. Die dieren joeg hij weg. Maar hij ranselde de mensen er niet uit met een zweep. Zo gaan verhalen een eigen leven leiden. Dus Jezus was ook boos, maar hij zondigde niet. Wij mogen ook boos zijn. Maar niet zondigen. Daarom gaan we even een andere vertaling lezen, de Bijbel in de gewone taal, daar staat, als je boos bent, ga dan geen verkeerde dingen doen, maar zorg ervoor dat de boosheid snel verdwijnt. Tjonge, ben ik niet altijd in geslaagd. En ik heb getuigen. Ik ga geen namen noemen, hè, maar iedereen die een oor heeft, die horen en die verstand heeft, dus we kunnen boos worden. En waarom worden we boos, heb ik geschreven? Omdat we verontwaardigd zijn, bijvoorbeeld. Ons wordt onrecht aangedaan. We zijn verontwaardigd. Want we worden verkeerd behandeld. We worden verkeerd bejegend. En het gaat zo makkelijk. We nemen zo snel aanstoot. Ik tenminste. Ik weet niet hoe het met u is. Maar ik kan heel snel me storen aan iets. Daar moet ik mee dealen. Want hier staat... Wees toornig, maar zondig niet. Ik moet met die toorn om leren gaan. Ik zal nooit vergeten, dat was een van de laatste dagen dat wij als gezin, met z'n vijven waren we toen, in het Flevobad waren. Ik zal nooit vergeten. We waren aan het voetballen, de jongens, ik en nog een paar jongens die erbij gekomen waren. We probeerden een balletje hoog te houden, zonder dat hij op het gras viel. Dus dat is een leuke bezigheid. Het was warm. Marion komt naar me toe en die zegt, hebben jullie trek in een kroket? Oké, we hadden wel trek in een kroket. En ik riep in mijn enthousiasme ja. Dus ik mocht in de rij gaan staan. Om die kroketten te kopen. Maar goed, dit is wat er gebeurde. En ik heb het wel eens verteld. Sommigen herinneren het zich misschien. Ik sta braaf daar, keurig, heerlijk in de zon. En er staan een aantal mensen voor een patatkraam. En uit mijn ooghoeken zie ik een vent met een baard, ik zal het nooit meer vergeten, en een donkere zonnebril. En intuïtief dacht ik, die man probeert voor te dringen. En dat gebeurde ook. Je zag hem niet bewegen. Maar in ene stond hij, in plaats van achter me, stond hij naast me. En toen dacht ik, hij wil voor. Ja, ik was toen nog in het vlees, nu niet meer. En ik denk, oh, gaan we het zo spelen? Dus ik deed een stap naar voren. En hij keek zo achter die gekke zonnebril van hem. Maar goed, dat ging zo even door. En ik denk, ja, ik laat je toch niet voorgaan. En even later zei die mevrouw, iedereen die geen patat wil, maar iets anders, die mag in een andere rij staan. Dus ik was van die man verlost. Dus ik ging naar links. Daarnaast me stond een andere aardige man en die maakte de hele tijd grapjes. Maar die vent met die baard en die zonnebril stond er nog steeds. En die stond zeker achter die man die vrolijk was. En toen zei die mevrouw iets, want we waren wat gaan schuiven natuurlijk, omdat het groepje in twee werd verdeeld. Toen zei die mevrouw, wie is er nu aan de beurt? En die vent met die baard en die zonnebril, die zegt ik. En zij wil meteen die bestelling van die man aan. Maar die man daarnaast, die wordt boos. En die zegt, hij is helemaal niet aan de beurt. Maar die mevrouw was al zo oververhit door de temperatuur en door het drukke werk. Dus die zei, ja, daar heb ik geen tijd voor, die meneer. En die man daarnaast, die was verontwaardigd en die werd boos, jongen. Dus die vrouw kreeg het. Die kreeg echt van dikhout zagen en planken. En die vent met die baard, die verroerde zich niet en met die zonnebril. Dus ik zag, die man was niet eerder, die meneer daarnaast, die was eerder. Maar die mevrouw hoorde het al niet meer, die had ook zo'n hoofd. Dus die vent was boos, die verongelijkt was en terecht. Die mevrouw kreeg zo'n hoofd. Ondertussen is er een klein jongetje van 3, 4 jaar, die haalt 6 of 7 zakjes patat. 3 of 4 jaar, een sep, of iets ouder. En die mevrouw denkt, hoe moet ik dat nou weer regelen? Dus die pakt een doos en die pakt die patat in die doos en het jongetje gaat weg. Nou, dat hij het kon vasthouden was al een wonder. Even later komt de vader van het jongetje. Verhaal halen. Er was een zakje patat uitgevallen, of 2 geloof ik, en hij wilde nieuwe patat. Moet je voorstellen, hij is te, ik zal een goed woord gebruiken, want we zijn voor het aangezicht van de Heer. Hij is te lui om patat te halen voor zijn gezin. Hij laat een klein jongetje van 3 of 4, laat die patat halen. Dat jongetje valt, kun je op wachten. En hij eist, nou die vrouw had het helemaal gehad, die vrouw was woest, die man van het kleine jongetje was woest, die ander was woest. Ik dacht patatje oorlog, letterlijk, patatje oorlog. Woest, maar zo snel gaat dit. Dit zijn 15 mensen rond een patatkraam. Zo snel gaat het. En je kunt overal kwaad om worden. Hè? Goed. We kunnen ook moe worden als we moe raken, als we echt moe zijn of tegen overspannenheid aanzitten of burn-out. Hoeveel weten dat je gewoon, als je moe bent, ben je niet op je best. Dan heeft je lichaam rust nodig, je hoofd heeft rust nodig en geen gezanik. Maar wat zien we vandaag de dag? En dat is tegen niemand een aanklacht, niet tegen de regering. Het is gewoon de realiteit. Vader werkt. Moeder werkt. Kinderen gaan naar school. Vader komt thuis. Hij heeft een vervelende dag gehad op zijn werk. Want wij zijn niet de enige mensen die vervelend kunnen doen. Onze medemensen kunnen ook vervelend doen. Dus die heeft hem helemaal, dit zit hem tot hier. Hij heeft hard gewerkt, hij is gefrustreerd, hij komt moe thuis. Hup, hij komt binnen. De moeder heeft ook gewerkt. De vrouw. Die heeft misschien niet zo'n slechte dag gehad, maar is wel moe. Dan mag er gekookt worden. Ik zeg mag, want er is eten en we moeten dankbaar zijn. Dan mag er gekookt worden. Maar de kinderen zijn ook moe. En kinderen weten niet dat ze moe zijn. Voor hen bestaat vermoeidheid niet, maar ze hebben wel de effecten. Want ze zijn niet te genieten meer, ze zijn back af. Dus die beginnen te zeuren. En de vrouw zegt iets, de man stoort zich eraan en voordat je het weet is er ruzie in de tent. Zo werkt het bij de meesten. Daar moeten we mee leren omgaan. Dat zijn allemaal factoren. We worden boos als we gefrustreerd zijn. Je kan om de kleinste dingen boos worden. Ik weet wel, als ik haast had, en dat is mijn eigen schuld, dan moet je, als je op tijd weggaat, dan heb je ook geen haast. Maar dan ging je naar de schuur, wilde je fiets pakken en dan stonden er 5 fietsen. En wat hebben die fietsen? Allemaal remkabels. Nou, die remkabel is prachtig als je op de fiets zit en je moet remmen. Maar niet als je snel je fiets uit de schuur moet halen, want die remkabels die hangen dan of gaan achter een stuur zitten. En dan valt er een fiets om. En dan valt er een pomp om. En je hebt al haast. En je gaat mopperen. Zo werkt dat. Bij mij tenminste. Bij mij. Ja, we worden boos om alles. Ik heb hier dit geschreven, hè? We worden boos als we gefrustreerd raken, en dat is gewoon zo. Het werk gaat voor geen meter, onze kinderen lijken te ontsporen. We begrijpen na jaren, dat geldt niet voor Marion en mij, hoor, maar we begrijpen niet meer hoe het mogelijk is dat we ooit zo verliefd op onze partner waren, na jaren frustratie en ruzie. En het lijkt of het voelt dat we waardeloos zijn, dat we niks meer voorstellen, dat we niks meer kunnen. En we raken geïrriteerd en we worden van binnen boos. En vaak is het een optelsom van veel factoren. Het is niet één moment, het is niet één, het is iets wat zich opbouwt. En omdat niemand het leuk vindt om boos te zijn of ruzie te hebben, wat doen we? We zoeken een mat, die schuiven we opzij en we vegen het onder de mat. Maar op een gegeven ogenblik, als we blijven vegen, komt de mat zo hoog te liggen, ik zeg de mat, niet de lat, hè, komt de mat zo hoog te liggen dat we er niet meer overheen kunnen. Of dat we erover struikelen. En dan is er maar een heel klein vonkje nodig en dan, bam, ontploft de bom. En als er dan mensen in de buurt zijn, dan zeggen ze, jongen, moet je daarna zo boos om worden? Nee, niet daarom. Het is een optelsom van irritaties en boosheden. Die onder de mat heeft gelegen, niemand zag het. Sommige mensen zullen gedacht hebben, tjonge, wat hebben die mensen een dure mat. Zeker 4-5 centimeter hoog. Maar het is allemaal opgekropte woede wat eronder ligt. We moeten leren die dingen uit te spreken. En ik ben er heel slecht in, moet ik je zeggen. Maar ik moet het wel leren. De optelsom. Boosheid mag niet ontsporen in domme, gevaarlijke acties en reacties. Weet je waarom er heel veel oorlog is? Om boosheid die ontspoort. Om emoties die het overnemen boven het gezond verstand. En daarom is het beste, en dat weet ik ook maar sinds kort, maar het beste is om je boosheid in kaart te brengen. Schrijf het op waarom je boos bent. Maar ga het niet afreageren op je partner. Ga het niet afreageren op je kinderen, die kunnen er niks aan doen. Maar je moet het afreageren, begrijp ik ook wel, maar schrijf het dan op papier. Schrijf het op. Sommigen blijven schrijven waarschijnlijk, maar schrijf het op. Schrijf het op. Breng het in kaart. En ga met wat je hebt opgeschreven, ga naar God. Ga naar God. Ik heb jaren... Zeker, heb ik met een issue zitten worstelen. En iedere keer probeerde ik zelf een oplossing te vinden. En dacht ik rechtsom, linksom, rechtdoor. Reageren, niet reageren. Het issue is helemaal niet belangrijk. Tot op een dag was ik het zo zat. En toen ging ik naar God. Dat is op zich goed, maar je moet het wel in de juiste volgorde doen. Ik had eerst naar God moeten gaan. Maar ik probeer het zelf. Weet je wel, zie je dat spierbalkje op je smartphone? Dat is de vleeselijke mens, we doen het zelf. Vergeet het, ga naar God. En ik besprak het heel eerlijk, ik kwam ook niet met vrome woorden. En ik ging ook niet vertellen wie God was, dat weet hij toch wel. Sommige mensen gaan altijd vertellen wie God is, dat mag best hoor, dat is niet verkeerd. Maar God weet wie die is. Dus ik gooide gewoon mijn hart, stort ik uit, ik zeg zo en zo. En toen kwam de oplossing, niet direct, maar in de loop van de week, in de loop van de maanden. Zo ga je met boosheid om. En daarom gaan we nog even naar Spreuken 3. Is mijn favoriete hoofdstuk in het Oude Testament. We gaan 10 versen lezen. En waarom? Omdat dit is geen dwangbuis voor je vlees, dit zijn leefregels van de levende God, geïnspireerd door de Heilige Geest... Wiens komst wij vandaag gedenken. En ik wil ze even kort met u doornemen. Het is een mooie remedie tegen boosheid. Spreuken 3 vers 1 tot en met 10. Goed. Er staat mijn zoon, maar je mag ook altijd lezen mijn dochter. Want bij God is geen aanzien des persoons. Mijn zoon, mijn dochter. Vergeet mijn onderwijzing niet. En uw hart... Bewaren mijn geboden, niet in een trommeltje, het hart, hè? Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten, Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult u genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw hele hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad. Het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Heere met uw rijkdom en met de eersteling van al uw inkomsten. Dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen. Vers 1, mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn onderwijzing niet. Gewoon toepassen, niet vergeten. David zegt, die zijn wet overpeinst, die erover nadenkt, die erover mediteert, die het in de praktijk brengt, zegt Jezus, tweeërlei fundament. Dan komt de belofte in vers 2. Een lang leven, lengte van dagen wordt in je leven toegevoegd. En, heel belangrijk, tegen boosheid, vrede. Jezus zegt, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, dat is een bovennatuurlijke vrede. Maar nogmaals, staat nooit los van de openbaringen van God. De principes van God staat in die context. Dus dit is de vrucht, vrede is ook een vrucht van de geest van God. En dan weer een opdracht, vers 3. Laat liefde en trouw. Ik zal mijn leesbeeld toch maar even pakken. Anders krijgen we ketterijen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Liefde en trouw moeten onlosmakelijk met ons verbonden zijn. Liefde en trouw. Trouw naar God, trouw naar de mensen om ons heen. Dat zijn ankers voor onze ziel. Dat brengt rust. Want als dat zo is, liefde en trouw, als het eigenschappen in ons leven zijn, wat geeft ons dat? Genegenheid. Bij God en bij de mensen. Niet irritatie, genegenheid. Als iemand jou genegen is, goed genegen, heb je geluk. Liefde en trouw moeten kenmerken voor ons zijn. Als ze in ons leven gevonden worden, als ze weten, hij is vreemd, hij gelooft in God, maar hij is wel betrouwbaar. Hij is vreemd, maar hij is wel liefdevol, of zij. Dan verwerven we genegenheid. Vers 5. Vertrouw volledig op God. Moeilijk, weet ik wel, want je ziet God niet. Maar God is betrouwbaarder dan de realiteit om ons heen. Leer hem te vertrouwen. Het voorkomt zoveel spanning. Het voorkomt zoveel onnodige stress. Het voorkomt zoveel ellende. Leer hem te vertrouwen. Vers 6, betrek God in alles wat u onderneemt. Ken hem in al uw wegen. Ook in hele kleine, banale dingen. Waar je toch hulp, betrek hem er maar in. Bid er maar voor, vraag maar om leiding. Dan zal hij uw paden recht maken. Hij verbetert je weg. Ik kan getuigen van mijn eigen leven. God heeft mijn weg verbeterd. Keer op keer op keer. Was ik zo slim? Nee, helaas niet. Begreep ik het altijd? Nee, helaas niet. Doorzag ik de situaties? Nee. Maar God was mijn helper en is mijn helper. Waarom? Omdat ik probeer volgens die 10 versen te leven. Ik weet niet hoe de televisie werkt. Technisch. Ik heb geen idee. Ik weet hoe de afstandsbediening werkt. En ik vertrouw dat. Ik weet niet hoe God het doet, maar ik weet dat hij betrouwbaar is. En mijn gehoorzaamheid is als een afstandsbediening. Het werkt. Want God bestaat. En hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. Ook heel belangrijk. Wees niet wijs in eigen ogen, zeiden we. Vrees de Heer. Wijk van het kwaad. Zorg dat je bij het kwaad wegblijft. Heb ontzag voor God. Ga weg bij het kwaad. Want het zal medicijn wezen voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Heel veel mensen zijn ziek, omdat ze zich niet aan dat vers houden. Ziek in hun ziel, ziek in hun geest, ziek in hun lichaam. Maar God zegt wat medicijn is voor je vlees, wat lafenis is voor je gebeente. Wat je gebeente fris maakt. Eer God met uw rijkdom en met de eerstelingen van uw verdiensten. Is een heel gevoelig onderwerp. En toch is de manier om God te eren. Je kan God eren met je mond. Je kan God eren door hem je tijd te geven. Je kan God eren om naar mensen om te zien. Dus niet steeds in je eigen belangen denken, maar ook in de belangen van anderen te denken. Zo kun je, maar je kan God ook eren met je geld. Ik heb met mezelf afgesproken, ik ga er niet meer moeilijk over doen. Ik ga gewoon zeggen wat de Bijbel zegt. Je kan God eren met je geld. Dat heb ik gedaan. Niet om op te scheppen. Het is een voorrecht. En een hele hoop mensen die zeggen, nou, maar dat is onder de wet. Ik moet altijd lachen. Dat is onder de wet. Dat geldt niet meer. Mensen hebben geen idee waar ze over praten. Dus je mag ook iemand doodslaan vandaag de dag. Of niet? We zijn niet meer onder de wet. Er staat, gij zult niet doodslaan. Maar we leven niet meer onder de wet, dus je mag doodslaan. Dus je mag liegen dat je barst, bij wijze van spreken. Want het is onder de wet, gij zult geen vals getuigenis spreken, ook niet tegen je naaste. Zie je hoe vreemd dat is? Mensen hebben geen idee als Paulus uitlegt wat de wet is en wat de genade is. Ze weten niet hoe ze exegese moeten bedrijven. Maar we moeten eens eerlijk zijn. Wat is dit nou wat de Heere zegt? Vereer mij met de eerstelingen. Toen de wet nog niet bestond, hoe eerde Jacob God? Met eerstelingen. Hij had ze wel niet, maar hij sprak de intentie uit. Weet je waarom ik dit zeg? En ik wil er toch even op doorgaan nog. Er is een economie. Je hebt een menselijke economie en je hebt Gods economie. En zo werkt Gods economie. Houd je je aan Gods principes, en maar dan eer je God. En dan zeg je, Heere, dit heeft mijn kracht en mijn vernuft bij elkaar gebracht. Maar hey, wie heeft jou die kracht gegeven? Wie heeft jou die kennis gegeven? Wie heeft je de baan gegeven? En ik eer u en ik erken u en ik geef dit aan u. Heeft hij het nodig? Ah, schijt toch uit, hij heeft het niet. Wij hebben het nodig. Het is een voorrecht om iets aan God te geven. Het is een voorrecht. Het is een grote eer. En hij heeft het niet nodig, zeg je. Nee, maar het is een eer. Het is een gunst. En volgens Gods economie, dit is wat Billy Graham zei. Ik heb in mijn leven ontdekt, en ik geloof dat het waar is. En de kleine kinderen zeggen amen. Dit heb ik in mijn leven ontdekt. 10 min 1... is 11. Denk er maar over na. 10 min 1 is 11. Maar 10 min 0 is 8, 9 of 7. Beproef mij, zegt God. Stel mij nou eens op de proef. Stel me nou eens op de proef. En ik ben geen prosperity preacher, dus ga ontspannen zitten. Ik ga er ook niet verder op door. Ik heb het gewoon gezegd. Denk er maar eens over na. Ik ga straks iets zeggen over dit gebouw, na de preek. Niet bij de mededelingen gedaan, maar denk er eens over na. Voor mij hoef je niet te doen. Over een jaar ben ik met pensioen. Voor mij hoef je niet te doen. Maar doe het dan voor jezelf, maar doe het bovenal voor de eer van God, eer God. En ik ben geen prosperity preacher. Ik ben niet aan het manipuleren, maar ik geef een principe door. Dat zij dat misleiden, misbruiken, dat is hun verantwoording. Goed, nog even over de wet. Matteüs 5, en dan gaan we weer naar de boosheid. Ik hoop niet dat u boos bent nu. Matteüs 5, vers 17. Maar dit moet geleerd worden, dit moet onderwezen worden. Anders doe ik u, jou tekort. Let op wat Jezus zegt over de wet. Dat is ook interessant. Want Jezus had wel verstand van de Bijbel, denk ik. En van het woord van God. Jezus zegt dit. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, ze buiten werking te stellen. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar wat dan wel? Om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, Zijn die al vergaan? Nee. Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen, maar wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Let op wat hij nu zegt, want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Zo, dat is wat Jezus zegt over de wet. Niet ik, hè? Dat is Jezus, mijn baas, mijn Heer. Dus denk daarover na. En voor de rest is het tussen u en God. Nou, als wij verkeerd met boosheid omgaan, deze 10 punten heb je echt nodig. Ga ze thuis lezen, bestudeer ze, mediteer. Het brengt je vrede, het brengt genegenheid, het brengt lafenis voor je lichaam. Het geeft je ontspanning, het geeft je een kwaliteit van leven. We komen er in een tweede studie nog op terug, wat de rol is van de Heilige Geest in dit alles. Maar ik heb hier geschreven, als wij verkeerd met boosheid omgaan, dan bezorgt ons dit grote schade. Weet je waar de schade plaatsvindt? Allereerst in je ziel. Dan in je omgeving, in je menselijke relaties en tenslotte in je lichaam. Als het maar lang genoeg duurt, word je ziek. Dat is wat boosheid doet. Want boosheid is als een onschuldige beginnende gezwel wat overgaat in kanker. Boosheid kan namelijk overgaan in bitterheid en wrok. En als wij niet leren daarmee te dealen, met die bitterheid en die wrok, dan gaat het ons ziek maken. Het maakt ons letterlijk ziek. Wij moeten daarvan af. Als wij een gezwel hebben, dan willen we dat laten verwijderen uit ons lichaam. Maar als we boosheid hebben, dan moeten we daarvan af. En dat hoeft niet met een chirurgische ingreep. Dat moet volgens de principes van Gods woord. Dat is ook een tweesnijdend zwaard en dat is heel scherp. En dat kan ons van die boosheid en ook van de bitterheid verlossen. Want onthoud dit maar, boosheid zit in ons. Boosheid zit niet in onze omgeving. We kunnen ons boos maken, al of niet terecht, om alles om ons heen. En wat zijn er veel dingen? Het irritante gedrag op de ring, overheid, huichelarij, noem het. 1001 dingen, ons eigen gedrag, onze teleurstellingen in ons eigen leven. Het kan ons allemaal boos, boos, boos maken, maar het heeft geen enkele zin om te gaan wijzen. Ik kan naar broeder Paul wijzen, ik kan naar John wijzen, ik kan naar iedereen wijzen, ik kan naar de overheid wijzen, ik kan naar de scheidsrechter wijzen, ik kan de VAR vervloeken, het maakt niet uit, maar de boosheid zit in mij en niet bij de jongens van de VAR. Het zit niet bij mijn werkgever. Het zit me ook niet bij die ASO's op de A10 of op weet ik welke ringweg of zelfs in de bebouwde kom. De boosheid zit in mij. En daar moet die uit. Want wat heb ik aan die boosheid? Denk je dat, ik moet echt op mijn woorden letten, maar denk je dat asociale elementen wakker liggen van jouw boosheid om hun gedrag? Hoeveel zijn zo naïef dat ze dat denken? Dat ze ermee zitten? Mensen die jou van trottoir afrijden en nog niet eens de moeite nemen om achterom te kijken. Denk je dat die 's nachts wakker liggen van, ik had die man bijna overreden. Het interesseert ze niet. Maar jij zit met die boosheid. Jij ligt onder je heerlijke dekbed. Of waar je onder ligt als je slaapt, weet ik niet. En je ligt boos te worden. Je ligt te koken. En de Bijbel zegt, laat de zon niet over de opwelling van je toren ondergaan. Het kost je nachtrust. Maakt je ziek. Is niet goed voor je lichaam. Heel lang geleden, we gaan afronden hoor. Heel lang geleden, begin van ons huwelijk, hadden wij wel eens ruzie. Of niet? Marion, die reden. Marion, die denkt, breek me de bek niet open. Maar hadden wij wel eens ruzie? Jullie kennen dat fenomeen niet, maar wij zijn hele rare mensen, maar wij hadden wel eens ruzie. En soms was die ruzie best wel heftig. Niet zozeer in woorden en geschreeuwen. Ik heb nooit met bestek gegooid, hè? Nee, dat niet, hè? Dat niet. Maar dan was ik zo kwaad, dat... En ik wou het niet goed maken. En ik wist die tekst, hoor. Efeze 4, vers 26, 27, die kende ik wel. Maar ik wou er niet aan toegeven. Maar dan lig je niet lekker, hoor. Ook al heb je nog zo'n comfortabel bed. Ik lag als een strijkplank van de woede. Zo gestrest was ik. Maar ik wou er niet over praten. Ik weet niet hoe dat mechanisme werkt. Nu een beetje. Maar wat bereik je ermee? Mario zal misschien wel lekker geslapen hebben of ook niet, dat weet ik niet. Maar ik sliep in ieder geval dus niet lekker. En ik was witheet. En als we het hadden uitgepraat, was de druk van de ketel en was je lichaam ontspannen. En dat is maar een momentopname. Ja, jullie weten niet waar ik over praat, maar het is echt heel apart als je dat ervaart. Als je boos bent. We hebben er allemaal mee te maken. Maar we moeten ermee leren dealen. Want die boosheid, die verziekt de boel. Maak je ziek in ziel, maak je ziek in intermenselijke relaties, verpest de sfeer. En dat maakt je uiteindelijk ziek in je lichaam. En hoe we ermee om moeten gaan, dat is de volgende keer, gaat het over boosheid deel 2. Wat de Bijbel nog meer vertelt. Maar de Bijbel geeft principes en ik, ja wat moet ik zeggen, God is de maker van alles. En als er iemand is die weet hoe wij functioneren, hoe we niet functioneren en wat we moeten doen, is het God. Wees niet wijs in eigen ogen. Doe nou gewoon wat hij zegt. Ja, maar ik voel, ja, mijn neus met je voelen. Ga het gevoel nou maar eens overwinnen. Want het gevoel helpt je niet. Ja, maar ik voel me een mislukkeling. Nou, reken dan af met dat gevoel. Wil je je hele leven lang, totdat je 99 bent, een mislukkeling voelen? Ik niet. Reken er in de kracht van de Heilige Geest, in Pinksteren, reken in de kracht van de Heilige Geest en in het licht van Gods woord af met gevoelens, ook met boosheid. Amen.